Gott über Berge.
Goeiemôre, hartelijk welkom allemaal in die eredienst, speciaal welkom aan ons gasten. Ons is blij dat jullie samen met ons die Here wil vereer en ons vertrouw ook dat het jullie in die geloof zal opbouwen. Voordat ons begin is daar drie afkondigings. In de eerste plek die kerkraad, ons noem het smal, maar dat is dan de diakens, ach die ouderlingen, vergader dinsdagavond in die kerkgebouw. Dan is die collectus bestemd voor kerk en hulpbehoevende kerken. En ons, voor ons project van gezinnen met jongkinders wil ons volgende zondag tussen die diensten bij elkaar komen voor ons eerste ontmoeting van ieder jaar. Ja, dit is die afkondigings. Laat ons nou onze aandacht op de Heere richt. Laat ons uit eerbied voor hem gaan staan. Ons hulp is in die naam van de Heere, wat hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Laten we samen zingen, Psalm 40, vers 1 en 2. Ik heb de Heere in mijn druk verwacht en andere mensen zien het dan raak en vertrouw ook op de Heere. Psalm 40. Laat ons aanbid en een seën vra oor ons erediens. Heere God, barmhartige Vader in die hemel, ons kom voor u, ons verskyn hier as uw volk. U het ons geroep en ons is dankbaar, Heere, dat ons weer uw roepstem gehoor het en dat u dit in ons harte gewerk het om te luister en om vandag hier te wees. Heer, ons dank u dat ons kon begin met die lofzang van Psalm 40. Dat u in die meest extreme omstandighede een schuilplek is, een hulp vir die wat op u vertrouw. Heer, dit gee ons vertrouwen om in enige omstandigheid waarin ons ons bevind, naar u toe te gaan. En u roep ons op om dit telkens weer te doen, hoe moeilijk dit ook is. Ons dank u, Heere, dat ons met elkeen sy eie omstandighede en alles wat hierdie week gebeur het, by u mag kom. En nou is ons vandag saam hier, saam as uw volk. U het ons aan mekaar verbonden door die liefde van Christus, door sy bloed. Ons is saam sy lichaam. En ons dank u, Heere, dat ons saam voor u mag staan, in verbondenheid, in die naam van Jezus. Ons wil vragen dat u ook vandag weer tot ons zal spreken door uw woord. Ons weet en ons zien het in die geschiedenis dat uw woord krachtig is, vol gezag. En dat het samenkomt met die krachtige werk van uw Heilige Geest, die auteur van uw woord. Ons bid, Heere, dat u ook vandag in ons midden met uw woord zal werken. Diep in ons harten. Vooral in die plekken waar ons deure toegemaak het, waar ons dinge weggesteek het, waar ons dinge verberg en wegsteek, wat ons maar liever nie oor wil praat nie. Heere, ons bid dat uw woord en uw liefde en uw Heilige Gees daar genesend kan werk. En wil u dit doen door die verkondiging van uw woord vandag en ook door ons Bijbel lees elke dag. Help ons, Heere, om elke dag naar uw woord te luisteren, zodat die werkelijkse prediking niet een uitzondering, een eiland is in ons leven niet, maar dat ons vervuld is met uw woord. Ons bid dat u tot ons harten zal spreken, dat u ons zal opbouwen en bemoedigen, dat ons die troost van uw woord mag ontvangen, die perspectief wat u geeft, en dat u ons ook in ons gedachtes, in ons denken, zal rechthelp, zal corrigeren waar dit verkeerd is. Heer, ons bid dat u krachtig in ons midden zal werken door uw Heilige Geest en dat u hier de eredienst zal zien tot uw eer. Ons bid het in Jezus' naam. Amen. Ons gaan vanochtend lees uit die brief van Paulus aan die Filippense en ons lees dan die derde hoofdstuk. Filippense 3. Verder, mijn broers, verblij jullie in de Heere. Dit is voor mij niet lastig om diezelfde dingen aan jullie te schrijven, niet? En dit geeft jullie zekerheid. Let op die honden, let op die slechte arbeiders, let op die versnijding. Want ons is die besnijdenis. Ons wat God in die geest dien en in Christus Jezus roem en niet op die vlees vertrouwen. Alhoewel, ik rede het om ook te vertrouwen op die vlees. Als iemand anders meent dat hij op die vlees kan vertrouwen, ik nog meer. Ik is besnijd op die 8e dag, uit die geslacht van Israël, uit die stam van Benjamin, een Hebreër uit die Hebreërs, wat die wet betreft een fariseer, wat ijver betreft een vervolger van die gemeente, wat die gerechtigheid van die wet betreft onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dit had ik om Christus wil schade geacht. Ja, waarlijk, ik acht ook alles schade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jezus, mijn Heer, ter wille van wie ik alles prijsgegeerd en als drek beschouw, om Christus als winst te verkrijgen. En in hom gevind te worden, niet met mijn gerechtigheid, wat uit die wet is niet, maar met die wat door die geloof in Christus is. Die gerechtigheid wat uit God is, door die geloof. Zodat ik hom kan kennen, en die kracht van zijn opstanding, en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word. Of ik misschien die opstanding uit die doden kan bereiken. Vers 12. Niet dat ik dit al verkrijg het, of al volmaak is niet, maar ik jaag daarna. Of ik dit ook kan grijpen, omdat ik ook door Christus Jezus gegrijp is. Broers, ik reken niet dat ik dit zelf gegrijp het niet. Maar één ding, ik vergeer die dingen wat achter is en strek mij uit naar wat voor is en jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping van God in Christus Jezus. Laat ons allemaal dan wat volmaak is, zo gezind wie is. En als jullie anders gezind is, zal God dit ook aan jullie openbaren. Maar wat ons reeds bereikt het, laat ons volgens diezelfde reel wandelen. Laat ons eensgezind wees. Wees ook mijn navolgers, broeders, en let op die wat zo wandel, zoals jullie ons tot voorbeeld het. Want baie, van wie ik jullie dit dikwijls gezegd en nou ook onder tranen zie, wandel als vijanden van die kruis van Christus. Hulle einde is die verderf, hulle God is die buik, en hulle eer is in hulle skande, hulle bedenk aardse dingen. Want ons burgerschap is in die hemelen, van waar ons ook ons als verlosser verwacht die Heere Jezus Christus, wat ons vernederde lichaam van gedaante zal veranderen, om gelijkvormig te worden aan zijn verheerlijkte lichaam, volgens die werking waardoor hij ook alles aan hemzelf kan onderwerpen. Dat is nou zing van die verwachting van die opstanding. Paulus noemt die opstanding, hij streef daarna om die opstanding uit die doden te bereiken. Die verwachting van die opstanding, wat in die Oude Testament verwoord is, onder andere in Psalm 16. En dan zing dan vers 4 en 5.
De stroom van die vlak hierde.
Die Bybelgedeelte wat ons gelees het, gaan oor die betekenis van die opstanding, wat ons in die toekomst verwacht en wat ons nou reeds hoop gee. In 1 Timotheus 1 noem Paulus in sy groet aan Timotheus Christus ons hoop. Ek wil nou ook daar die twee verse saam met julle lees. Paulus, een apostel van Jezus Christus, volgens die bevel van God ons verlosser, en van die Heere Jezus Christus ons hoop. Aan Timotheus, my ware kind in die geloof, genade, barmhartigheid, vrede van God, onze Vader en Christus Jezus, onze Heere. Ons gaan concentreren op vers 12 tot 14. En dit sluit aan bij vers 10, waar Paulus zegt, zodat ik hem kan kennen, die kracht van zijn opstanding en die gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, of ik misschien die opstanding uit die doden kan bereiken. En dan zei hij, niet dat ik dit al verkrijg of al volmaak is niet, maar ik jaag daarna, of ik dit ook kan grijpen, omdat ik ook door Christus Jezus gegrijp is. Broers, ik reken niet dat ik dit zelf gegrijp het niet, maar één ding, ik vergeet die dingen wat achter is en strek mij uit naar wat voor is en jaag naar die doel om die prijs te verkrijgen van die hoge roeping van God in Christus Jezus. Als ons naar die blije boodschap van Filippenzen 3 geluisterd het, kan ons saam skrifberuiming 64 sing, die wederkoms, die dag van verlossing, gaan verseker kom. Broers en zusters, geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, wanneer skokkende en gewelddadige dingen in die wereld gebeuren, krijgen mensen dikwijls meer belangstelling voor die eindtijd en die Bijbelgedeeltes wat daarover spreek. Ik heb nou die dag gelezen, daar is een zogenaamde doomsday klok. Ik heb er ook niet van geweerd, maar dat is nou daar. En dit wijst 85 seconden voor middernacht. En dit gaat over die dreiging van atoomwapens, dat die hele wereld uitgewist kan worden. En ons is dus baie na bij die tijdstip, wat dus die doomsday is, sê mensen. Mensen is bang dat die derde wereldoorlog nader komt. Nou, is dit wat die Bijbel bedoelt met Armageddon? Mensen gaan lezen die Bijbel met nieuwe belangstelling. En die gedeeltes in die Bijbel wat die eschatologie beschrijft, die leer van die laatste dingen, raak gewild. Kan ons die tekens van die tijden herkennen? Mensen wil weten, wat gaan nog gebeuren? Voordat Jezus terug gaan komen. Hoe laat is het op die klok van die wederkomst? En partijmensen, ze oor beginnen al glinster. Als je over hier die dingen praat, over die eindtijd, als je daarover leest of hoort, nou raakt dit opwindend. Nou, ik wil die opwindende en eindelijk ook wel speculatieve aspect van die eindtijd, van die eschatologie, voor mij en in een andere richting kijken. Professor J.I. Packer schrijft in zijn boek Engaging the Written Word of God: eschatologie is die sleutel om te verstaan wat die karakter van die christelijke leven is. Dit is een leven van hoop. Niks is volmaakt nu, maar die hoop van volmaaktheid wordt aan ons voorgehouden, zodat ons zal vergeet wat achter ons ligt en ons zal uitstrekken naar wat voor ligt. En jaag naar die doel. Die prijs van die roeping van God in Christus. Nou, ons beweeg van die opwinding om iets te ontdekken. Ons beweeg weg van die opwinding. En dan ontdek ons iets wat eindelijk geweldig opwindend is. Waar vindt ons hoop voor ons dagelijkse levens als christenen? Ons krijgt dit uit die toekomst wat God voor ons beloofd heeft. Die opstanding. Die woorden van professor Packer, zodat ons zal vergeet wat achter ons ligt en ons zal uitstrek naar wat voorleest, is afkomstig uit Filippenzen 3. Ons luister vandaag naar dit wat Paulus schrijft voor zijn eigen wandel met Jezus en wat hij aan alle christenen voorhoudt. Die thema voor die preek is: die opstanding gee ons hoop om hier op aarde voor Jezus te leven. Die opstanding gee ons hoop om hier op aarde vir Jesus te leef. Daar is drie gedeeltes, hardloop om die prijs te ontvang, dit is namelijk die opstanding, vergeet wat achter jou lê en win die prijs door jou volledig op die toekomst te rig. Dus die eerste deel, hardloop om die prijs te ontvang, namelijk die opstanding. Die tweede, vergeet wat achter jou lê en die derde, win die prijs door jou volledig op die toekomst te rig. Die eerste gedeelte gaan dus oor die prijs, die opstanding. Ek denk dit kan nogals een verrassing wees, dat jy hoor oor een wedren in een hoofstuk, waarin Paulus so duidelijk skryf dat ons redding 100% van Jesus afhankelijk is. In Filippense 3 beskryf Paulus sy bekering eindelijk. Hy het ontdek dat hy sy eie pogings om deur God aanvaard te word, volledig moes prijs gee. Ek het alles om Christus ontwil prijs gegee en skade geag om Christus als wins te verkry. Vers 8. Nou, vir Paulus was dit een skokkende ontdekking. Hy het die wet gevolg, sy hele leven. Baie trouw, en dis wat God beveel het in die Oude Testament, in die wet self. Hy het gedoen wat God wou. En dit was die pad om by God uit te kom, maar hy het achtergekom, dit was waardeloos. Alles wat hy gedoen het. God aanvaar net die gerechtigheid van Jezus. Want hy het volledig volmaakt, die wet gehoorzaam. En niemand van ons kan dit ooit recht krijgen. En daarom is ons pogings om dit te doen, tot ondergang gedoen. Die enigste manier om gered te worden, zei Paulus, is uit genade. Als je die gerechtigheid van Jezus door die geloof ontvangt. Nou, heel eerste moet ons dus glo en aanvaar dat die rechtvaardiging, die redding, die vergeving, een geskenk is wat Christus gee door sy leiding en sterwe. Iets wat ons nie self kan verdienen. En as dit seker is vir ons, dan het ons een vaste en een veilige afspringplek om na die volgende fase van ons levensreis te kyk, die heiliging. Want allemaal wat aan Christus behoort, moet al hoe meer soos Christus gaan lyk. Paulus skryf dat ons gelyk word aan sy lyding. En dan sal ons ook gelyk word aan sy opstanding. Aan die einde wag dan die hoogtepunt van die opstanding uit die dode. En daarop het Paulus sy hoop gevestig. Nou, dan kan ons die vraag vra, as die redding wat Jezus gee seker is, en is 100% sy werk, hoekom moet ons dan nog iets doen? Hoekom begin Paulus nou juist praat van een wedren? Dit kost inspanning. Nou, ons moet verstaan dat die redding nie een eenmalige ding is, wat nou afgehandel is nu. Die eerste fase van die redding, ja, dit is afgehandel, dit is seker, die rechtvaardiging. Gelowiges is vrygespreek van alle sondes. Maar daarmee is die reddingsproces nog nie voltooi nie. Daar is vervolgens een lang pad om te stap, tot ons by die bestemming uitkom. Paulus sê heel duidelijk, ek denk nie dat ek dit al verkry het nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp. Die opstanding uit die dode is die bestemming wat aan die einde van die levenspad vir alle gelowiges wag. Om daar uit te kom, vrij inspanning. Dit is nie een rustige paaikie, soos wat jy dit vind, wat so prachtig meander door een botanische tuin, en jy geniet maar net die voelkies en die bome en die rustige plek daar. Dit is nie soos so een rustige paaikie nie, maar dit is een wedren. Ek jaag na die doel om die prijs van die roeping van omhoog van boe te ontvang, sê Paulus. Ja, dit kan een teleurstelling wees, dat daar een intensieve wedren voor lê. Maar dit is eindelijk goeie nieuws vir elke christen. Die kracht van die opstanding van Jezus sal nie eers aan die einde van jou leven sigbaar word nie. dit werk al klaar in een Christense leven. Dit is die kracht waarmee Christus ons uit die zonde laat opstaan en in een nieuwe leven laat leven. Dit is die kracht van zijn Heilige Geest. En zo kan je dus zeggen, ons toekomst, die opstanding uit de doden, bepaalt nou reeds hoe ons leef en moet leven. Hoe ons vandaag en morgen leef. Die opstanding begint nou reeds een verandering in jouw leven maken, als je dit gelooft en hier die bevel opvolgt. Voordat die gelovige na zijn dood die opstanding uit die doden ontvangt, werkt die kracht van Jezus' opstanding in zij en haar leven tot vernieuwing. En zo bepaalt die toekomst wat God beloofd heeft, elke dag ons leven. Die tweede fase van onze redding is ons heiliging. Ons wordt nuut gemaakt en ons wordt aan Jezus gelijkvormig. Dit is die doel van die tweede deel van ons levens, om zo te zeggen. Die volmaaktheid leent nog in die toekomst en wenk. En elke gelovige mag weten dat je dit gaat bereiken als jij in die kracht van Christus daarna jaagt. Vergelijk jouw christenleven maar met een wedren. Meestal moet jij eerst kwalificeren om aan een wedren deel te nemen. Denk bijvoorbeeld aan die Olympische Spelen. Het is niet zomaar allemaal uit Zuid-Afrika wat aan die Olympische Spelen kan deelnemen namens Zuid-Afrika niet. Net die beste sportmensen worden namens ons land daar naartoe gestuurd. En dit is nogal moeilijk om daarvoor te kwalificeren. Net die beste, die top sportmensen van die land kwalificeren. En die goede nieuws wat ons nou gekregen is dat ons ook gekwalificeerd is. Maar niet onszelf niet. Jezus heeft het voor ons gedaan. En hier staan ons nou aan het begin van die wedren. En je hoort die woorden. Op je merken, gereed, gaan. Nou kan je denken, ik heb al heel wat bereik. Als ik voor daar die wedren gekwalificeerd heb. En als je tevreden is met daar die eer, dan zou je voor de rest van je leven kunnen zeggen, ja, ik heb gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. En, nou ja, dan praat je maar niet van die rest. Nee. Je kan besluiten om dan niet die wedloop te hardlopen, maar net daarbij te houden. Maar dan mis je uit op die prijs. Want die prijs, die goud en zilver en die brons medailles, dat is waardoor het gaat bij die Olympische Spelen. En dus niet voor allemaal wat bij die beginlijn opdaagt niet. En nog moet begin hardlopen niet. Maar net voor die wat eerste bij die wenstreep uitkomt. Je moet baie vinnig hardlopen om die prijs te ontvangen. Dus als we dit nou toepassen op ons christelijke leven, dan kan je zeggen, oké, moet niet denken dat het genoeg is dat jij gedoopt is en dat je geen moeite hoeft te doen om als een christen te leven. Dat je niet nodig hebt om te veranderen. Moet niet denken dat je kan blij zoals wat je is en aanhou leef zoals wat je vroeger geleefd hebt. God heeft jou een roeping gegeven en hij vergelijkt die christenleven met een wedren. Onthoud, dit is een geweldig groot voorrecht om deel van die kerk van Jezus te wezen. Dit is een groot zegen als je in een christelijke gezin geboren is en die doop ontvangt. Moet je dit ongebruikt laten leren, dan ga je niet die wenstreep halen. Stap die pad van die geloof. Hardloop om die einde te bereiken en die prijs te ontvangen. Dit is Gods wil voor ons levens, ons heiliging. 2 Thessalonicenzen 4, vers 3. Nou, dit kan een teleurstelling wees dat daar nog een actieve pad voor ligt. En dat die christelijke leven inspanning vraagt, is een wedloop. Maar er zijn altijd mensen wat van uitdaging houden en schouwer aan die wiel gaan zitten. Oké, ik moet werk. Yes, ik zal dit doen. Kijk, ik krijg het recht. Ik ga voor en toe. Maar dan kan ons weer gaan denken dat ons op eigen krachten, op ons eigen krachten moet staat maken om die wedloop te volbrengen. En dit zou een groot fout wees. God wijst in ieder hoofdstuk heel duidelijk dat ons voor die wedloop wat voorlee van die kracht van Christus afhankelijk is. Luister maar, vers 12. Ek jaag daarna om dit te gryp, die 2020 vertaling, om dit my eie te maak, omdat ek ook door Jesus gegryp is, omdat Christus my reeds sy eie gemaak het. Het is dus die rede, Christus het my al sy eiendom gemaak. En, vers 14, om in Christus die prys van die roeping van omhoog te ontvang. Dus nie op my eie en in my eie kracht nie, in Christus. Om hom te kan ken en die kracht van sy opstanding. Dit is heeltemal van Christus afhankelijk. Dit is sy kracht wat in jou werk. En jy kan die prys van die roeping van omhoog net in Christus ontvang. En dit is nie een formule van een paar woorden waarvoor Paulus nou lief is nie, maar hy praat oor een persoonlijke verhouding met Christus, door die geloof. Door geloof leef jy in hom, behoort jy aan hom en leef hy in jou. En ontvang jy sy kracht om die wetloop te volbring. Alles wat jy nodig het, is Jezus eiendom. En dit is ook jou eiendom. As jy in Jezus bly, aan hom verbonden bly, en dan sal jy dit daadwerkelijk ontvang. Wanneer Paulus een brief aan Timotheus skryf, begin hy met hierdie woorden. Hy skryf aan Timotheus in opdracht van God ons verlosser, en van Christus Jezus ons hoop. Vers 1. En dis prachtige woorde hierdie. Jezus self is ons hoop. Alles wat ons in die toekomst verwag, alles wat ons nodig het, alles wat die leven mooi maak, en die ellende van die sonde finaal sal beëindig, het Jezus vir ons verdien, en ontvang ons deur geloof in hom. Die tweede deel van die preek, vergeet wat achter jou ligt. Nou, hoe moet ons dan die wedloop van die geloofslewe loop? Wat is die wil van God vir jou verdere lewe op aarde? Dit vind ons in vers 13 en 14. Broeders, ek reken nie dat ik het zelf gegryp het, my eie gemaakt het nie, maar ek doen een ding, ek vergeet die dingen wat achter is en ek strek my uit naar wat voor is en jaag naar die doel om die prijs te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jezus. Ek strek my uit naar wat voor is en jaag naar die doel om die prijs te verkry van die hoë roeping van God. Dit is wat Paulus vir ons sê. Nou, wie het al ooit een atleet gezien wat 100, 800 meter of wat ook al hard loop en wat heel tyd achter toe kyk? Nee, dit is nie wat hulle doen nie. Hulle kyk stip na die eindstreep en sien net die hardloopbaan wat voor hulle lê en denk net wat gebeur as jy een atleet is en jy kyk voortdurend oor jou skouer. Jy gaan struikel. Nou, hoekom sou ons achter toe kyk? Ek kan denk dat een atleet in een wedren daar ook net gauw achter oor sy skouwe wil kyk om te sien of de ander atleet nabij is, wat hom kan voorbijsteek. En vooral as jy nabij die wenstreep is. Maar dan kan jy juist die wedren verloor. Want jy vestig voor een oomblik nie jou oor op die wenstreep nie. En jy kan struikel as daar iets in jou pad is. Nou, hoekom sou ons achtertoe wil kyk as ons die wedren van die geloof loop? Ek denk, broers en susters, om achtertoe te kyk, beteken dat jy onthou, dat jy terugdenk aan wat jy prys gegee het, wat jy achter jou gelos het vanweë Christus, en dat jy daarna terugverlang. In Filippense 3 praat Paulus oor sy vertroue op sy eie krag en sy religieuse toewijding. Hy het die wet tot in die kleinste detail gehoorsaam. Elke punt en komma het hy nauwkeurig nagegaan. En hy het sy lewense missie gemaak om alles te hou. En vir 'n Jood was dit dan sy identiteit. Dit is wie hy is. As ons iets belangrik vindt, en ons daarvoor inspan, laat het ons trots voel wanneer ons het recht krijgt. Dit wordt deel van ons identiteit. soos 'n besigheidsbestuurder, 'n reputasie opbou deur harde werk, of 'n verkoopstrategie wat goed werk, of dat hy die regte mense vir sy span kan aanstel, dan word dit sy identiteit, hy is trots daarop. Nou, Paulus' punt in Filippense 3 is duidelijk, wat hy bereik het, alles waarop hy trots was, dit het hy waardeloos gevind, omdat hy Christus leer ken het. As jy besef en glo dat niks wat jy doen goed genoeg is in Gods oë nie, en dat Jezus alles sommer vir jou gee, sodat God jou volledig aanvaar, dan ga jy toch nie meer terugkyk na die dinge wat jy opgeoffer het vanweer Jezus nie. Dit was waardeloos. Hoekom sou jy nog daaroor worry of daar naartoe terugverlang? Paulus noem dit drek. Die goed wat jy in jou asblik gooi, en dan as dit leeggemaak word, dan maak jy jou neus maar toe. Daardie goed is niks, as jy dit vergelyk met die skatte van Christus nie. En met Christus self. Dus vergeet van die waardeloose dinge wat jy gelos het, toe jy Christus ontvang het. As jy dit toch weer van die straat optel, of uit die asblik uitgrawe, en soos die diamant begin koester, dan verwerp jy Jezus. Moet nie terug verlang na die dinge waarop jy vroeger trots was nie. As jy dit nie kan vergeet nie, dan word jy soos die vrou van Lot in Genesis, wat achter haar gekyk het, toe God die stad omgekeer het. Sy terugverlang, ja, waarna eindelijk? Dat na die voorspoed in die sondige stad, wat sy geniet het. En sy was nie dankbaar dat God hulle uit hulle ellende en die dreigende dood gered het nie. Sy het in een soutpilaar verander en net daar geblei. Nou, dit kan met ons gebeur, as ons teenslag raak loop en groot opofferings vir Jezus moet maak. As die pad van Jezus moeilik raak, dan kan jy terugverlang na die tyd dat jy self in beheer was en die lewe aangenaam en rustig was. Onthou, elke atleet wat agtertoe kyk, sal struikel en mis uit op die prys wat by die wenstreep wag. Onthou, jy is op pad na die heerlike bestemming van die ewige lewe. Jy wil dit toch nie verloor nie. En dit is die selfverloning waarvan Jezus praat in Lukas 9. Hy vertel vir allemaal wat hom wil volg, dat om hom te volg beteken dat jy alles in sy hande lê, jou lewe ingesluit. As iemand my wil navolg, moet hy homself verloor en elke dag sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit red. Want wat helpt dit een mens, as hy die hele wereld als wins bekom het, maar homself verloor of skade aangedoen het? Dit was die tweede deel. Dan die derde deel. Wen die prijs door jou volledig op Jezus' toekomst terug. Die waarskuwing om niet terug te kijken en terug te verlangen naar die oude dingen is nodig. Maar dit behoort niet die meeste van ons aandacht te krijgen. Daarom heb ik dat punt maar een keer korter gehou. Alles gaat daaroor dat die atleet die eindstreep bereik en die prijs wen. Al ons aandacht moet gericht wees op die bestemming, die opstanding van Christus. Onthoud die eerste zin in Paulus' brief aan Timotheus. In opdracht van God ons verlosser en van Christus Jezus ons hoop. Jezus is ons hoop. Jezus. Niet iets wat hij voor ons kan geven, nie. Opstanding, nieuwe aarde, nieuwe lichaam, vreugde, wat ook al. Maar Jezus zelf is ons hoop. Hij is ons hoop. Die prijs van die opstanding wat voor ons wacht, maak ons leven op aarde die moeite waard. Die bestemming, die opstanding en die volmaaktheid gee ons hoop, terwijl ons hier op aarde nog op pad is. En dit helpt ons vooral wanneer ons beproefd wordt, als die pad baie moeilijk raakt. En als jij denkt, Nou kan ik niet meer nie. Ek gee het daarop. Die heerlijke bestemming, die oneindige, blije, kostbare leven met God, wat ons door die opstanding ontvang, gee ons die perspectief wat ons dan nodig heeft. Dit is die moeite waard om te volharden, om vast te bijten, om opofferings te maken. Die heerlijkheid wat Jezus voor ons zal geven, is mos die kostbaarste ding in die hele wereld. En hier die besef van die bestemming, van die nieuwe wereld wat voor ons wacht, die leven met God, het ons bitter nodig. Die cultuur waarvan ons deel is, verhinder ons om die geestelijke werkelijkheid raak te zien. Ons cultuur sê voortdurend voor ons, die leven op aarde, alles wat je ziet, dit is dit. Dit is al. Hier moet jij winnen. Hier moet jij bezit verzamelen. Hier moet jij securiteit opbouwen. Hier die dingen maak jouw leven die moeite waard. En als je dood is, is alles voorbij. Maar die Bijbel herinnert ons daaraan dat dat twee werelden is. Niet net één, niet? En laat ons beseffen dat die wereld wat ons elke dag zien, tijdelijk is. Hier die wereld laat ons altijd leeg voelen. En ons hou aan om naar iets te verlangen wat altijd net buiten bereik is. En niemand kan hier gelukkig worden. Maar allemaal gaan we net aan in die rat race. Want dit is al wat hulle ken en al wat hulle het, denk hulle. Maar die geestelijke wereld waarvan die Bijbel praat, is blijvend. En zal al ons onbevredigde verlangens eindelijk vervullen. Niet door dingen, zelfs niet door mensen en verhoudings niet, maar door God zelf. Bij die opstanding krijg ons een nieuwe lichaam, een geestelijke lichaam. Met daar die lichaam wordt ons niet meer moeg niet. En val bij beperkings wat ons nou ervaar weg. Thans ervaar ons bij beperkings. Wat ons keer om God met ons hele hart en met al onze krachten te dienen. Maar die beperkings zal door die opstanding weggenomen worden. In die eeuwige leven met een verheerlijkte lichaam kan ons volledig aan God toewijden. Die zonde en die gevolgen van die zonde, ziekte, zwakheid, zelfs die dood, kan ons niet meer verhinderen om God te dienen en met ons hele hart te prijzen. Nou, broers en zusters, dit is belangrijk om te beseffen dat die hemelse heerlijkheid en die vreugde wat God voor ons beloofd heeft, niet een wensdroom is. Een christen probeert niet ontsnappen aan die aardse ellende door met zijn kop in die wolken te lopen en heel dag net over de hemel te dromen. Die belofte van die opstandingsleven met God maakt christenen niet passief en ongeschikt om in hierdie wereld een bijdrage te maken. Integendeel. Die hemelse leven, die hemelse heerlijkheid van die opstandingsleven, gooi zijn lichtstralen voor en toe, oor ons leven op aarde, vandaag en morgen. Dit maakt ons meer bewust van die ellende in die wereld. Want ons weet mos beter als die ongelovigen wat Gods bedoeling was. En dit laat ons beseffen hoe erg dit is, dat die wereld beheerst wordt door onrecht, goddeloosheid, trots, machtsmisbruik en bij andere zondes. Die belofte van die hemelse heerlijkheid geeft ons hoop, terwijl ons hier leef en met God wandel. Dus God zoekt niet dat christenen hier die wereld veracht en ignoreren. Hij roept ons juist om namens ons dus konings in hier die wereld, zij wereld, op te treden. Verantwoordelijk, gehoorzaam. Hier die zichtbare wereld is een voorbereiding, een africhtplek, een klaskamer, als je het zo wil noemen, met die oog op die geestelijke wereld, die eeuwige leven. Wat jij met jouw bezit vandaag maakt, maakt zaak, dit maakt een verschil. Hoe je jouw kinders groot maakt, mensen bij die werk liefhebt of ignoreert of vraagt, maakt zaak. Want dikwijls wordt christenen verwijt dat ons gericht is op die hemel en daarom voor die aarde nutteloos is. Maar die geloof in Jezus is niet een manier om aan die leven op aarde te ontsnappen. Mensen wat op die aardse leven gericht is, verloor moed. Als ze door ouderdom of ziekte, verpadongeluk, hun gezondheid, de arm of een been verloor. Of als ze oud is en helemaal alleen is. Maar net wie op die hemel gericht is, kan met hoop aangaan en toch vreugde heen, zelfs als je alles verloor. Mensen voor wie die aardse leven alles is, zal alles doen om die macht te grijpen en hulle macht te behouden. Hulle kan niet bekostig om dit te verloren. Kijk maar naar die wereldpolitiek in ons tijd. En je zal raak zien dat mensen wat niet die hemelse roeping kennen en niet Gods oordeel verwachten, enig iets zal doen. En zelfs andere mensen zal opofferen en doodmaken om hun eigen geluk en voorspoed te bereiken. Maar allemaal wat die hemelse roeping opvolgt, raak op een wonderlijke manier onafhankelijk van bezit en succes in hier die wereld. Die hemelse bestemming maakt jou juist nuttig hier op aarde. Jij is een pelgrim. Jij wordt een vredestichter. Jij begint vecht voor recht en gerechtigheid. Wat die leven voor andere mensen leefbaar en aangenaam maakt. Denk aan die zaligspreking in Matthäus 5. Die hemelse roeping maakt dat ons met hoop en moed en vreugde op aarde kan leven, totdat Gods koninkrijk aanbreekt. Amen. Laat ons nou samen bidden en God dank. Heere God, barmhartige Vader, U wilt ons Vader geworden door ons Heer Jezus Christus. Ons aanbidt U, ons dank U en ons juich in U, zoals wat ons zo pas gedoen het. Ons juich in U, want U maakt dingen moeilijk wat ons niet moeilijk acht nie, wat ver buiten ons bereik is. U het die opstanding van ons lichaam beloof. Die herstel van alle dingen. U gaat die zonde en al zijn gevolgen wegnemen. U gaat alles nut maken. En dan komt die vreugde weer terug. Dan mag ons zingen en dansen en blij wie is. Dan krijgen ons eerst rechtig die rechte leven. Heere, ons wil u hartelijk dank voor daar die belofte. Ons dank u voor die heerlijke toekomst wat u aan ons voorhoudt. Ons het weer gehoord hoe prachtig dit is. Help ons om met verlangen daarna uit te zien. En om ons niet door die aanlokkelijke dingen van hier die wereld te laten meeslepen. Om daarop te vertrouwen. En daarna te verlangen. In die plek van Christus. Hij is ons toekomst. Hij is ons hoop. Gee ons geloof dat ons mag raak zien dat die toekomst wat u beloofd hebt nou reeds voor ons hoop gee. Dank u, Heere, dat u ons niet halfpad los nie, maar dat u ons levens volledig wil bevrijden van alle gevolgen van die zonde. En daarom bid ons dat u die werk wat u in ons en alle gelovigen beginnet, zal voortzetten tot die dag van Jezus. En dit zal voltooien, zodat ons mag deel in zijn opstanding. Gee ons volharding, vooral wanneer ons die begeertes van die wereld verlei wordt, wanneer ons aandacht schuift van Jezus naar tijdelijke dingen. Geef volharding wanneer u een moeilijke pad met ons stapt en wanneer ons dalk begint terugverlang naar die dingen wat ons voor Jezus opgeofferd heeft. Help ons om al ons vertrouwen en hoop te vestigen op die kracht van onze Heer. Hij heeft uit die dood opgestaan. Hij lief. Heer, geef dat ons en al uw kinders zo vervuld is met die verlangen naar uw koninkrijk, dat ons zo'n lichte schijn in onze omgeving. Leid ons zo dat ons niet bekend zijn als mensen wat net zo bij klaar is als ander, maar als mensen wat met vreugde en hoop lief, zachtmoedig en vriendelijk is, omgeven voor ander en recht en rechtvaardigheid bevorder. Verander ons hart eens zo dat ons vredemakers is en die geur van Christus verspreidt. Heer, ons bid dat u met barmhartigheid zal omzien naar die mensen wat lijden. Mensen wat alles verloren heeft in oorstromings of andere natuurrampen of oorlogen. En wat zonder hoop leef omdat hulle Jezus niet kennen. Stuur voor hulle predikers en gebruik al uw kinders om wanhopige en moedeloze mensen op te richten en hoop te geven. Gee hulle geloof dat hulle die belofte van die opstanding aanvaardt. En dat hulle naar Jezus gaan verlangen. En dat hij die doel van hulle levens wordt. Heer, ons wil bid voor die familie van dominee Den Hollander, wat die afgelopen week oorlede is, wat u tot u geneem het. Ons dank u, Heere, dat u mensen wil gebruiken om uw kerk te bouwen en dat u dominee Den Hollander in die verlede een kort rukje voor ons gemeente gegeerd om in ons midden te werken en die gemeente op te bouwen. Ons dank u voor zijn gaves, zijn gelovige voorbeeld, zijn werk in ons midden. Ons bid voor zijn weduwe en haar kinders en kleinkinders, dat u hulle zal troost met uw aanwezigheid en uw beloftes. Gee dat hulle uw goedheid mag kennen en in hierdie tijd van rouw ook mag ervaren. Heer, ons bid voor die bejaardes in ons midden, dat hulle hun hoop op Christus gevestigd houden, terwijl hun krachten minder wordt. Hulle kan pijn en nieuwe dingen ontdekken wat hulle stadiger of niet meer kan doen. Help hulle om met uw genade die verandering te hanteren en om dit blijmoedig te aanvaarden, omdat u voor hulle en ons allemaal die vaste hoop gegeerd dat ons lichamen nadat dit afgebreek wordt als geestelijke lichamen opgewekt zal worden. Help ons om langs hulle te staan en mekaar te herinner aan uw toekomst, zodat ons mekaar aanspoor om Jezus te verwachten. Wanneer alles in ons levens goed lijkt of wanneer ons tegenslag en moeite ervaren. Heere, laat ons verlangen naar volwassenheid in die geloof en naar die komst van Jezus ons Heer. Heere Jezus, ons zien uit naar uw komst en ons bid dat uw koninkrijk spoedig zal komen tot eer van God die Vader. Amen. Laat ons nou samen luisteren naar die wet van God, wat voor ons die pad wijst, hoe we ons dankbaar moet wees voor die verlossing, hoe ons onze levens kan toewijden aan Christus en zijn koninkrijk. En met die oog daarop lees ik een Nieuw Testamentische weergave, Romeinen 12 vers 9 tot 21. Romeinen 12. Laat die liefde ongeveins wees. Verafschuw wat slecht is. Hang die goeie aan. Wees hartelijk tegenover mekaar in broederlijke liefde. Die een moet die ander voorgaan in eerbetoning. Wees niet traag in die ijver nie. Wees vurig van geest. Dien die Heere. Verblij jullie in die hoop. Wees geduldig in die verdrukking. Volhard in die gebed. Maak voorziening in die behoeftes van die heiliges. Streef naar gastvrijheid. Zien die wat jullie vervolg, zien en moet niet vervloek nie. Wie is blij met die wat blij is, en ween met die wat ween. Wie is eensgezind onder mekaar, moet niet naar hoge dingen streef nie, maar voeg jullie bij die nederige. Moet niet eierwijs wees nie. Vergeld niemand kwaad voor kwaad nie. Bedenk wat goed is voor alle mensen. Bedenk wat goed is voor alle mensen. Als dit moeilijk is, zover als dit van jullie afhangt, leef in vrede met alle mensen. Moet niet jullie wreek niet, geliefdes, maar geef plek voor die toorn, want daar is geschreven, aan mij komt die wraak toe, ik zal vergeld, spreekt die Heere. Als je vijand dan honger heeft, geef hem iets om te eten. Als hij doorzet, geef hem iets om te drinken, want zodoende zal jij op zijn hoofd vurige koelen ophoop. Laat jou niet door die kwaad oorwinnen, maar oorwin die kwaad door die goeie. Laat ons nou samen daarop antwoord door Psalm 40 vers 3 en 4 te zingen. Ons staan voor God vanwege Jezus' gehoorzaamheid, wat aangekondigd is in Psalm 40. En dan zingen ons, dien God met liefde en ijver wat in ons harten brandt. Psalm 40. met daar diezelfde liefde en ijver mag ons nou ons gaves aan die Heere toewij. En dan gaan ons tenslotte zing lied 485, wat ook spreekt over die opstanding. En dan vanuit die perspectief dat die bevrijdingsboodschap hoop geef vir allemaal wat het gloe en daarom moet die nuus verspreid worden. Lied 485 na die collecte.
Oh.
Ontvang dan nou die seën van God en sy vrede. Die genade van die Heer Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.